Goedemiddag. Dan zal Jeroen Alexander nu worden binnengedragen en tijdens het binnendragen zal de organist René Schipper de melodie spelen van Psalm 84. Mag u daarbij verzoeken voor zover mogelijk te gaan staan?
Welkom, vader en moeder van Jeroen, ooms en tantes, neven en nichten, vrienden, studenten en docenten, dorpsgenoten, broeders en zusters en allen die meerouwen om het plotselinge heengaan van Jeroen. Namens de Heer Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen en tot in eeuwigheid leeft, welkom in de kerk. En daarmee bedoelen wij geen doodstenen gebouw, maar de vergadering van de gelovigen in Christus. Wees verzekerd van de tegenwoordigheid van de koning van de kerk, want hij zelf heeft gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Het is enkel en alleen door de genade van de Heere Jezus dat wij mogen zeggen, er is een kind van God naar huis gegaan. In deze eredienst willen wij de Heere danken voor het leven van Jeroen Alexander Maris. Ik stel voor dat wij nu in een stil en persoonlijk gebed onze verwachting voor dit samen zijn uitspreken. En misschien dat ik u mag vragen om niet alleen het hoofd te buigen en stil te zijn, maar om daadwerkelijk gebruik te maken van dit moment, om in de stilte van uw hart voor het aangezicht van God uit te spreken wat u van de Heere verwacht. Laat ons samen in stilte bidden. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar gaan zingen van Psalm 89 vers 1 en vers 8. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid te alle tijd vermelden door mij heen. En dat is wat Jeroen zo graag deed. De waarheid van de Heere vermelden. We gaan met elkaar zingen. Psalm 89, vers 1 en vers 8. Laten wij samen bidden. Barmhartige en genadige Vader, tot u komen wij in die ene naam die u onder de hemel gegeven hebt, waardoor wij moeten zalig worden, de naam van de Heere Jezus Christus. We zeggen u dank, Heere, dat u naar de belofte van uw woord in ons midden tegenwoordig bent. Wij bidden u, Heere, om veel genade. Genade om deze dienst met elkaar te vieren, het leven van Jeroen, wat u hem gegeven heeft. Wij bidden u, Heere, om genade voor zijn vader en zijn moeder. Ontferm u over hem. Ondersteun hen tijdens dit uur met uw heilrijke rechterhand. En wij bidden u dat wij samen mogen staan op de drempel van uw huis. om uw liefelijkheid te aanschouwen. Wij bidden u om het werk van uw Heilige Geest. Heere, wilt u overtuigend in ons midden aanwezig zijn? Wilt u overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel? Maar wilt u ook overtuigen van de zondeverlosser, de Heere Jezus Christus? Wij bidden u dat de Heilige Geest zijn troostrijk, bemoedigend werk in ons hart en leven kan doen. Bidden wij u, Heere, dat deze dienst voluit een eredienst zal zijn voor u. Doordat u zelf aan het woord komt, doordat uw woord recht verkondigd wordt. We zijn niet bijeen, Heere, om mensen te verheerlijken, maar we zijn bij elkaar gekomen om u te danken voor het leven van Jeroen. Wij willen u zo bidden, Heere, om veel genade, uw tegenwoordigheid. Wees zo in ons midden. Red hen, Heere, die verloren zijn. Heilig ons alle lever. En wilt u troosten en kracht geven. Veel licht over uw woord. Opent u de vensters van de hemel, Heere. Geef ons uitzicht door uw woord, door het heerlijk evangeliewoord. Wij vragen u dat uit genade en in Jezus' naam alleen. Amen. We willen nog met elkaar gaan zingen van opwekking 428. Genade zo oneindig groot, dat ik, die het niet verdien, het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. We gaan met elkaar zingen van opwekking 428. Alexander Roks, broeder en vriend van Jeroen, zal zijn herinneringen met ons delen.
Mijn zeer geliefde broeder in Christus, Jeroen Alexander Maris. Jeroen is geboren op 11 december 1987 in Almelo en opgegroeid in Wierden. Na zijn middelbare school volgde Jeroen een hbo-studie ICT-beheer. Tussen de laatste jaren middelbare school en het begin van de hbo-studie ging Jeroen bewust te nadenken over het geloof, meer de Bijbel lezen, persoonlijk bidden en kreeg hij oprechte interesse in de prediking in de kerk. Tijdens zijn stage voor de opleiding ICT-beheer ging Jeroen de leegte zien van het leven van zijn collega's en begon hij zich te frustreren over het feit dat zij zo kortzichtig en blind waren voor de belangrijke dingen van het leven en de realiteit van het toekomende leven. Jeroen begon de computerindustrie te haten met een volkomen haat, zo zei hij zelf. Hij begon zich te bezinnen op een andere toekomst. Na ruim een jaar nadenken, overwegen, aftasten en erover spreken met anderen, heeft hij de knoop doorgehakt en besloot hij om theologie te gaan studeren met als einddoel om voorganger te kunnen worden en het evangelie te verkondigen aan een ieder die het horen wil. Jeroen begon zijn theologische opleiding in Kampen in 2010 aan de Protestantse Theologische Universiteit. Na een half jaar theologie studeren in Kampen was hij ervan overtuigd dat hij er daar niet langer mee kon doorgaan. Hij had zeer grote moeite met de vrijzinnigheid die daar heerste. De Bijbel werd niet als Gods woord gerespecteerd. Zo'n universiteit had niets met geloof te maken volgens hem. Na wat gesprekken met mensen om hem heen heeft hij de stap gezet om de Theologische Universiteit Apeldoorn te benaderen en te polsen of overstappen nog een optie was. De Theologische Universiteit Apeldoorn voelde als een warm nest voor hem. En gelukkig was het nog net mogelijk om de overstap te maken, waardoor hij de theologiestudie vanaf maart 2011 heeft vervolgd in Apeldoorn. Daar heeft hij in augustus 2013 zijn bachelordiploma in ontvangst mogen nemen. In september 2013 is hij met een tweejarige Master of Evangelical Theology aan Tyndale Theological Seminary in Bad Hoeverdorp begonnen. Daarnaast volgde hij een aantal vakken aan het Baptistenseminarium in Barneveld. Jeroen maakte zich zorgen om de staat waarin het christendom zich bevindt, zowel in Nederland als wereldwijd. Hij was van mening dat we als christenen anders moeten zijn dan de wereld, wel in de wereld, maar niet van de wereld. De trieste realiteit is echter dat het christendom van deze tijd zich aanpast aan de wereld en zich ermee vereenzelvigt, zo zei hij. De grote oorzaak van het verval dat gaande is, was volgens hem het schrijnend gebrek aan kennis van God en zijn woord. De Heere zegt, mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Hosea 4, vers 6. Dat gold voor Israël ten tijde van de profeet Hosea, maar deze uitspraak heeft ook relevantie voor christenen vandaag. Daarom wilde hij zijn leven in dienst stellen van de verkondiging van het evangelie van de Heere Jezus en het opbouwen van mensen in de kennis van God, zodat ze zich bewust zullen zijn van hun identiteit als christen en waakzaam en met opgeheven hoofden de aanstaande verschijning van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus mogen verwachten. Jeroen stond voor een systematische, bijbelverklarende prediking. Hij was soteriologisch, wat betreft de leer van de verlossing, gezien een Calvinist. Wat hermeneutiek, de schriftuitleg, en eschatologie, de leer van de eindtijd, betreft een dispensationalist. En wat betreft zijn visie op de doop en gemeente, een baptist. Zijn interesse lag in de systematische theologie en dan met name in de soteriologie en eschatologie. Hij genoot van de preken van John MacArthur en had vele oude jaargangen op zijn computer grondig gerubriceerd. Als hij dan weer eens wat moois had gehoord, dan kreeg ik een bericht van hem via de telefoon. Broeder, luister naar deze preek vanaf minuut 38. Geweldig, schreef hij dan. Samen hadden we onze zogenaamde studieavonden bij mij thuis. Hij at dan soms met ons mee, waarvan we als gezin genoten. Jeroen sprak zijn waardering uit voor het lekkers dat hem werd aangeboden. Onze kinderen waren vertrouwd met hem en hadden hem lief. Vervolgens, rond een uur of acht, als de kinderen naar bed waren, gingen we samen lezen in het boek van Charles Ryrie over dispensationalism. Om beurten lazen we gedeelten in het Engels. Kon ik gelijk mijn Engelse uitspraak wat verbeteren, omdat mijn leermeester naast me zat? En als ik het niet begreep, was Jeroen daar die het mij precies kon uitleggen. Wat heb ik van deze momenten genoten? Wat Jeroen zo aansprak in dit boek was het duidelijke Bijbelse onderscheid tussen Israël en de gemeente en het doel van het leven van de mens op aarde, namelijk de glorie van God. Theologisch had Jeroen zijn weg gevonden. Zijn kleine 100 pagina's tellende doopessay had dan ook de ondertitel Een dispensationalistische doopvisie in dialoog met de verbondstheologie. Een gereformeerde baptist, dat was Jeroen. En dat gereformeerde moest er wel altijd bij genoemd worden. Jeroen bezocht sinds mei 2013 de reformatorische baptistengemeente Heuvelrug in Overberg. Over zijn eerste bezoek zei hij dat deze een overweldigende indruk op hem had gemaakt, omdat hij daar gelijkgestemden vond die hartelijk en belangstellend waren, op een manier die hij nog niet veel vaker was tegengekomen. Hij genoot van de bijbelverklarende prediking en het gemeente zijn. Sinds die tijd hebben velen van onze gemeente Jeroen leren kennen en hem in hun hart gesloten. In november 2013 mocht Jeroen door de doop op geloof, door onderdompeling, lid worden van de gemeente en ontving hij zijn dooptekst uit 1 Timotheus 4 vers 16, waar staat: geef acht op uzelf en op de leer, volhard daarin, want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Door al de contacten is hij enorm gegroeid in zijn christelijk leven. Wanneer ik een vraag had over een bijbelgedeelte of onderwerp, dan stond Jeroen altijd klaar met een uitleg of hij verwees naar een goed boek. Zo was het nog op 12 november. Ik vroeg hem om een goede exegese van Genesis 1 vers 27, waar staat: en God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem. Hij adviseerde mij een boek dat ik echt moest aanschaffen, omdat het zo goed was. Natuurlijk mocht ik het ook van hem lenen, want zo was hij. Jeroen was een rationeel persoon. Hij was enorm begaafd. Hij werd gestimuleerd om door te studeren en te promoveren. Maar dat wilde hij absoluut niet. Hij wilde zijn leven niet vullen met studeren om vervolgens een boek te schrijven dat alleen door een handjevol theologen gelezen zou worden. Hij wilde een gemeente dienen, preken, zielen tot Christus brengen. Dat was zijn passie en verlangen. Het voorbereiden van zijn preken was iets dat hij heerlijk vond. Hij deed dit zo uitgebreid dat hij vaak niet meer wist hoe hij alle informatie in de preek moest verwerken. En dat hij over iedere exegese van een tekst wel een paar preken kon maken. Hij genoot van de studie van Gods woord. Tegelijkertijd sprak hij regelmatig uit dat hij sterk ervoer dat hij zonder de hulp van de Heere niets kon doen. Hij verlangde Gods leiding te ervaren in het maken van zijn preken. Hij zei een keer over de voorbereiding van een preek: overdag ervoer ik de nabijheid van de Heere niet. Ik kon me er niet toe zetten om aan de slag te gaan met de preek. Maar 's avonds mocht ik weer zo sterk de nabijheid van de Heere ervaren dat het zo heerlijk was dat ik niet wilde stoppen met bidden en dus weer niet aan de preek kon werken. Jeroen deelde regelmatig van momenten dat hij zo de nabijheid van de Heere mocht ervaren dat hij er helemaal vol van was. Hij had dit vooral 's avonds en 's nachts. Hij vertelde dan dat hij bijvoorbeeld 's nachts wakker werd en de nabijheid van de Heere heerlijk ervoer. Hij mocht zich dan verbonden weten met zijn God die hem lief heeft. Hij vertelde dat hij vaak 's avonds en 's nachts psalmen zong, omdat hij daar zo van hield. Hij was ook iemand die zichzelf nooit centraal wilde stellen. Zijn verlangen was altijd dat de Heere en diens woord centraal zou staan. Hij dacht klein van zichzelf, maar groot van God. Kenmerkend voor Jeroen was zijn ontzag voor de Here. Recent deelde hij iets over Job 9. Hij wilde een preek gaan voorbereiden over vers 1 tot en met 15. Hij was geraakt door vers 2, waar staat: hoe zou een sterveling rechtvaardig kunnen zijn voor God? En door vers 15: zelfs als ik rechtvaardig ben, kan ik geen antwoord geven. Mijn rechter zal ik om genade smeken. Hij besefte dat een mens slechts door genade en door het offer van Christus alleen voor God kan verschijnen. Hem raakte ook vers 3. Als God ertoe genegen is de mens ter verantwoording te roepen, niet één op de 1000 keer zal hij hem antwoord kunnen geven. Het raakte hem dat de mens zo nietig is, maar toch door Christus voor God kan verschijnen. Jeroen had het verlangen om bij de Here te zijn. In gesprekken over de eeuwige heerlijkheid die zijn toekomst was, stonden de tranen soms in zijn ogen. Hij kon zich dan erg verwonderen dat de Here hem had uitverkoren tot zaligheid. Hij was er diep van overtuigd dat de mens van nature zondig is en nooit uit zichzelf naar God zou gaan zoeken, maar dat het initiatief van God uitgaat in het redden van zondaren. Hij was er verwonderd over dat de Here hem tot zich had getrokken. Afgelopen dinsdag was ik op zijn kamer samen met Hugo om wat spulletjes voor zijn ouders mee te nemen, zoals zijn Bijbel en zijn laptop. Op zijn bureau vond ik zijn aantekeningen van de preek die hij op zondag 26 oktober in Ede heeft gehouden over Romeinen 3, vers 25 tot 26, waar staat: hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonde die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt diegene die uit het geloof in Jezus is. Het was zijn ene laatste preek die hij heeft gehouden. Over deze tekst zou hij morgen ook preken in de reformatorische baptistengemeente Heuvelrug. Maar dan wilde hij er nog wel wat aan uitbreiden, want hij vond dat hij bepaalde aspecten onvoldoende had kunnen behandelen. Op zijn bureau vond ik ook zijn bewijs van inschrijving voor de Shepherd's Conference 2015 van John MacArthur in Amerika, met als thema de onfeilbaarheid van Gods woord. We zouden daar in maart 2015 naartoe gaan, samen met nog een aantal broeders. Jeroen is nu bevorderd tot heerlijkheid en hoeft zich niet meer in te zetten voor de onfeilbaarheid van Gods woord. Jeroen was een trouwe vriend die je steunde door dik en dun. Hij was eerlijk en zei waar het op aankwam. Maar als er verschil van mening was, dan was dat nooit reden voor verwijdering. Hij had onvoorwaardelijk lief. Dit zijn eigenschappen die zijn ouders hem hebben meegegeven. Hij was blij met hoe zijn ouders rondom hem stonden in zijn vorming als dienaar van Gods woord. Jeroen heeft met name de laatste weken meerdere malen met meerdere personen gedeeld dat hij graag bij de Here wilde zijn. Jeroen zei onder andere vorige week op de Bijbelkring dat als de Here hem weg zou nemen, dat het dan goed zou zijn. Dat hij zich er eigenlijk op verheugde om altijd bij zijn heiland te zijn en nooit meer te hoeven zondigen. Het leven was voor hem Christus en het sterven winst. Die Bijbeltekst omschrijft zijn leven. Het is bijzonder om zo deze broeder te mogen herdenken en om te danken voor zijn leven. Hij heeft ons een voorbeeld achtergelaten om na te volgen.
Dankjewel, Alexander. Wij willen nu met elkaar gaan zingen van Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met het diepst ontzag. Ik stel voor dat wij dat staande zingen. Wij lezen met elkaar uit de Bijbel en wel uit 2 Korinthe 5 vers 1 tot 10. En bedenkt u bij het lezen van de Bijbel dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. Dit is voluit het woord van God. 2 Korinthe 5 vers 1. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn zuchten, omdat we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu die ons hiervoor heeft toegerust, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Wij hebben dus altijd goede moed. En weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Tot zover de schriftlezing. En dan hebben we de gewoonte in de kerk, niet vanuit een nietszeggende of dode traditie, maar vanuit een diepe en levende overtuiging, om tegen elkaar te zeggen: gelukkig, zalig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Zoals u wellicht weet was de apostel Paulus een ervaren tentenmaker. Dat was onder andere zijn bron van inkomsten, daar leefde hij van. Daarbij, motels waren in die tijd dun gezaaid en het lijkt voor de hand liggend dat hij tijdens zijn zendingsreizen in een eigen gemaakte tent leefde. Als geen ander wist de apostel dat een tent op zijn best een tijdelijke verblijfplaats is. Een tent heeft immers geen fundament en is in een handomdraai neergehaald en afgebroken. Met een flinke rukwind is een tent zomaar aan flarden. Een tent is sterk aan slijtage onderhevig en zal uiteindelijk onbruikbaar worden. In 2 Korinthe 4, het voorgaande hoofdstuk, heeft Paulus teruggeblikt op al de moeite en beproevingen van zijn leven en bediening. Hij beschouwde zijn oud geworden lichaam als een tent. De stormen van satanische tegenwerking hadden er jarenlang tegenaan gebeukt. Het begon slijtageplekken te vertonen. Het werd al dunner. Eerdaags zou hij zijn tent, zijn lichaam, moeten afleggen. In hoofdstuk 4 zegt hij dat zijn uiterlijke mens vervalt, vergaat. Ja, de apostel wist dat hij binnen afzienbare tijd zijn oude tent zou moeten verlaten. Niet dat hij daar zo heel erg mee zat. Integendeel, het bracht hem er juist toe om aan zijn nieuwe huis te denken, de woning die hij voor eeuwig zou betrekken, het nieuwe door de Heere speciaal voor hem bereide lichaam. Die versleten tent, zijn lichaam, motiveerde hem om te zien op wat hij met zijn fysieke ogen niet kon zien. En hij wil dat ook wij dat vanmiddag doen. In 2 Korinthe 4 vers 18 spreekt hij over het zien op de eeuwige dingen, op de dingen die je met het blote oog niet kunt zien. Juist die dingen waren voor de apostel een geweldige bemoediging en vertroosting, Vandaar dat wij vandaag ons hierover willen buigen. Hij vraagt onze aandacht voor de hemelse, de eeuwige dingen die je niet met het blote oog kunt zien, maar wel met de ogen van een gelovig hart. Daarom de apostel Paulus doet vandaag een indringende oproep om de ogen van je hart te richten op de eeuwigheid. Zie niet op het zichtbare, want dan kom je om in het verdriet. Zie niet op het tijdelijke, maar op het onzichtbare, het eeuwige, het hemelse, waar Christus is gezeten. Alles wat daarvoor nodig is, gemeente, is een open hart en een open Bijbel. Het is in de lijn van Jeroen dat wij nu systematisch, verklarend door dit Bijbelgedeelte heen gaan. Jeroen geloofde in de verheerlijking van zijn Heer en God door de Heer zelf aan het woord te laten. En dat is wat we ook nu willen doen. We beginnen in vers 1 tot 5 met de zekerheid van het opstandingslichaam. De zekerheid van het opstandingslichaam. Lees maar mee, we gaan systematisch door de tekst heen. Vers 1, wij weten immers dat wanneer ons aardse huis deze tent afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Wij weten, zegt Paulus, wij weten. Dat wat ik vandaag met je deel is niet een gissen, een vaag vermoeden of een veronderstelling en ook is het geen wankelmoedig hopen. Nee, het is een betrouwbare, vaste zekerheid. Het gaat hier om een absolute zekerheid. Een zekerheid die verankerd is, vast ligt in het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heere Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. Een zekerheid die ook vast ligt in zijn triomferende lichamelijke opstanding uit de doden. Wij weten, zegt de apostel, kun je hem dat nazeggen? Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis deze tent afgebroken wordt. Paulus gebruikt hier het voorwaardelijke wanneer. Hij weet immers niet of zijn eigen lichaam al op het punt staat om afgebroken te worden. Eigenlijk zegt hij, ik weet niet of ik eerdaags zal sterven of zal blijven leven, maar hoe dan ook. Bij het sterven wordt deze oude tent mijn lichaam neergehaald en neergelaten in de schoot van de aarde. Het wordt afgedankt, weggebracht om tot stof te vergaan. Wanneer het lichaam niet langer voldoet als passende woning voor onze ziel, wordt het afgelegd, ontmanteld. Afgebroken, verlaten. Feitelijk zegt Paulus dat de dood hem weinig doet. Hij raakt er niet door van zijn stuk. Laat de stormen van lijden, verdriet, moeite, vervolging, tegenslagen maar woeden. Als deze aardse tent het opgeeft en in elkaar stort, trek ik in een nieuw huis. Dat wist hij. Een gebouw, zegt hij, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Het is een gebouw van God. Paulus heeft het hier over dat opstandingslichaam. Dat toekomstige huis wat hij zal betrekken wanneer zijn tijd gekomen is. En wat voor soort lichaam het gaat, wordt niet heel duidelijk uit de tekst, maar in 1 Korinthe 15, dat magistrale hoofdstuk over de opstanding van Christus en onze opstanding geeft Paulus een vijfvoudige beschrijving van dat opstandingslichaam. Hij beschrijft het als een verheerlijkt, krachtig, geestelijk, onvergankelijk, onsterfelijk lichaam. Het zal onvergankelijk zijn omdat het nooit zal vergaan. Onsterfelijk omdat het nooit zal sterven. Het is een onsterfelijk, onverwoestbaar, onaantastbaar, krachtig, geestelijk en verheerlijk lichaam. Hier in onze tekst noemt hij het een gebouw. Een gebouw van God. Niet met handen gemaakt. Met andere woorden, de Heere zelf heeft dat lichaam gemaakt. Niet door het menselijke, natuurlijke voortplantingsproces. Nee, zegt de apostel Paulus, er komen geen mensen bij aan te pas. Het opstandingslichaam wordt op de opstandingsdag door een direct, miraculeus scheppingswerk van God gemaakt. Daarbij moet je maar denken aan de schepping van het eerste mensenpaar Adam en Eva. Met diezelfde woorden heeft de Heer Jezus ook over zijn eigen opstandingslichaam gesproken. Toen hij zei, ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken en in 3 dagen een andere, niet met handen gemaakte, bouwen. Zijn opstandingslichaam wordt evenals ons opstandingslichaam beschreven als niet met handen gemaakt. Het is een eeuwig, onverwoestbaar, onsterfelijk lichaam, gelijk aan het verrezen, verheerlijkte lichaam van onze heiland, Jezus. Ons huidige aardse tent is allesbehalve duurzaam. Dat kan onverwachts met 1 klap omvergehaald worden. Maar dat nieuwe huis, dat is zo gemaakt, gemeente, dat het eeuwig mee kan. Onverwoestbaar, onantastbaar, eeuwig. In de hemelen staat erbij. Kijk, die oude tent is voornamelijk ontworpen voor het leven hier op aarde. Het nieuwe huis daarentegen is ontworpen voor het eeuwige leven in de hemel, bij de Heere. Is het je opgevallen dat vers 1 zegt dat wij een gebouw van God hebben? Heb je het goed gelezen? Het staat er in de tegenwoordige tijd. Dat betekent niet dat ons verheerlijkte lichaam reeds bestaat, in die zin dat het in de hemel kanten klaar op ons ligt te wachten. Nee, zo is het niet. Want in de Bijbel wordt wel vaker in de tegenwoordige tijd over toekomstige dingen gesproken, om daarmee de zekerheid aan te geven. Als Paulus zegt wij hebben, dan zegt hij we weten het zeker. Er hoeft niet de minste twijfel over te bestaan. We hoeven er niet over in te zitten, over de verzwakte toestand van ons aardse tent. Want de Heere zegt dat je de zekerheid hebt van een gloednieuw eeuwig huis, lichaam, waarin je ziel en geest voor eeuwig mogen leven in de hemelen, in de tegenwoordigheid van Jezus, in de zoete gemeenschap met Hem. Dat is vast en zeker. Je zou bij zo'n beschrijving geen dag langer willen wachten om dat huis te betrekken. Wanneer vindt de verhuizing dan plaats? Antwoord: wij betrekken onze nieuwe woning op de opstandingsdag. Wij verhuizen naar ons nieuwe lichaam wanneer de Heer Jezus Christus zijn kerk, zijn gemeente komt ophalen. Eerst zullen zij die in Christus gestorven zijn opstaan. Daarna zullen wij levenden die achterbleven samen met hen de Heere tegemoet gaan in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Vertroost elkaar met deze woorden. Dat is de dag, gemeente, dat wij ons gloednieuwe huis of opstandingslichaam zullen ontvangen. Goed, onze ziel en geest zullen dus een gloednieuw lichaam betrekken. En wel wanneer? Bij de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Nu heeft de Heer ons aardse lichaam een beperkte levensduur gegeven. Je kunt het in de psalmen nalezen, 70, 80 jaar. In de loop van die tijd ontstaan er overal slijtageplekken. De ouder onder u hoef ik wat dat betreft niets te zeggen. Dat bedoelt Paulus ook als hij in vers 2 zegt, want in deze tent zuchten wij ook en verlangen er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Zuchten onder de afbraak van onze lichaam. Niet alleen vanwege ziekte, pijn en zwakheid en verdriet, lijden of verdrukking, maar ook vanwege het verlangen naar de volmaaktheid. Als je Jezus Christus hebt leren kennen als je persoonlijke verlosser van zonde en je hebt de zekerheid van een lichamelijke opstanding, dan ben je vol verlangen om overkleed te worden. Daar zie je dan rijkhalzend naar uit. Je kunt daar werkelijk met een zucht naar verlangen. Die woorden uit de hemel roepen mogelijk de vraag op of het nieuwe lichaam uit de hemel komt. Nou, laat me allereerst dit zeggen. Al is je lichaam, zoals bij de heidenen, gecremeerd en zijn de elementen door de wind verspreid, ook al is het opgelost in de zee of ontbonden in het graf, de Heer zal straks met een herscheppend machtswoord van de hemel alle oorspronkelijke elementen weer samenbrengen tot een gloednieuw, verheerlijkt lichaam. De Heer Jezus spreekt in Johannes 5 over de graven die opengaan. Openbaring 20 spreekt over de zee die haar doden geeft. Weet u, dat heeft alleen maar betekenis als de Heer ons nieuwe lichaam opbouwt uit de vernieuwde elementen van het oude lichaam. Dus waar die elementen zich ook bevinden, met één machtswoord van de hemel worden ze vernieuwd, samengebracht. Nee, met de dood is het niet allemaal klaar, over, punt uit. Er wacht een opstanding van de doden. Paulus verlangde er vurig naar om met dat volmaakte lichaam overkleed te worden. Niet dat hij alleen maar van dat oude lichaam af wilde. Nee, hij verlangde er niet naar om een naakte ziel te zijn. Vers 3 zegt, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Bekleed met ons nieuwe lichaam zullen wij niet naakt staan. Nee, Paulus verlangde hartstochtelijk naar dat verheerlijkte nieuwe eeuwige lichaam, waarin hij zonder beperkingen, vermoeidheid, pijn, afbraak en uiteindelijk de dood de Heere blijvend zou kunnen dienen tot in eeuwigheid. In vers 4 zegt hij dan, want ook wij die in deze tent zijn, zuchten, omdat we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Veel met name ouderen zuchten wat af in hun aardse tent. Onder de druk en moeite van het leven wordt er heel wat afgezucht. Niet dat wij ontkleed willen worden, nee. Niet dat wij alleen maar dood willen om van onze aardse tent af te zijn, nee. Wij zijn behouden in de hoop. Wij willen overkleed worden, opdat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Wij kijken uit naar de dag dat wij dit nieuwe opstandingslichaam ontvangen. Ja, wij kijken vol verwachting uit naar het moment dat de bazuin zal klinken en wij tot de Heere zullen gaan. Want de sterfelijkheid door het leven wordt verslonden. Dat woord verslonden duidt op de absolute overmacht van het leven. Dat wordt, mijn geliefde broeders en zusters, gemeente, de mooiste dag van ons leven. Dat is een zekerheid van Gods wegen. Vers 5 onderstreept dat nog eens. Hè? Hij nu, staat er, die ons hiervoor heeft toegerust, is God. Die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Met andere woorden, degene die ons juist tot dit doel bereid heeft, is God. Welk doel? Dat nieuwe lichaam, waarin je de Heere ongehinderd mag verheerlijken en eren en roemen en aanbidden en danken en liefhebben. Daartoe heeft de Heere jou van tevoren bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te worden. Daartoe heeft de Heere voor de grondlegging van de wereld jou in liefde gekend. Daartoe heeft de Heere jou overtuigd van zonde en onweerstaanbaar tot zich getrokken. Daartoe heeft de Heere jou gerechtvaardigd. Dat is je een verklaring van onschuld gegeven door jou het leven van de Heere Jezus toe te rekenen. En daartoe heeft de Heere je verheerlijkt. Dat staat ook in de tegenwoordige tijd opnieuw om de zekerheid aan te geven. Dat alles met het doel om jou op een toekomstige dag een nieuw lichaam te geven, waarmee je in zijn tegenwoordigheid kunt verschijnen. God is het die ons juist voor dit doel bereid heeft. En dan heeft hij ons ook nog een garantie geschonken dat hij woord zal houden. Vers 5b, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Dat is een voorschot, een borgsom, een aanbetaling, een garantie dat hij woord zal houden. En dan gaat het niet om een levensgarantie, maar om een eeuwigheidsgarantie. Want het onderpand is de eeuwige inwonende geest van Jezus Christus. De Heilige Geest van God, de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid. Daarbij is de Heilige Geest, met eerbied gesproken, de expert in het opwekken van doden. Heeft hij dat niet al eens eerder gedaan? Jawel. Het is in Romeinen 8 vers 11 dat wij leren dat het de Heilige Geest van God is die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Luister maar. Romeinen 8 vers 11 zegt: en als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, dan zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wie heeft de Heer Jezus opgewekt? De Heilige Geest. Wie woont er in u? Wanneer u door de Heilige Geest bent wedergeboren, woont de Heilige Geest in u. En hij is het onderpand, het voorschot, de eeuwige garantie dat de Heer jou als gelovig in Christus een nieuw lichaam zal geven. Wat een geweldige zekerheid, wat een troost. Het is de zekerheid van het opstandingslichaam naar het model van het opstandingslichaam van Jezus. Nou, tot zover de zekerheid. De zekerheid van het opstandingslichaam. Nu hebben alle Bijbelse leerstellingen praktische gevolgen voor ons dagelijks leven. Ten tweede, met tweede punt, vers 6 tot 8, daar lezen we over de moed of de troost als gevolg van deze zekerheid. De troost. Lees maar mee. Vers 6. Wij hebben dus altijd goede moed. En wij weten, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heer. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Maar wij hebben goede moed. En wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Let op, er staat niet, dus houden wij de moed er maar in. Dat staat er niet. Het is een zeer zwak iets. Nee, er staat heel sterk, wij hebben dus altijd goede moed, altijd. Goede moed, dat is een woord wat 13 keer in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. De ene keer wordt het vertaald met moed, soms met vertrouwen, soms met gerust zijn, soms met een groot woord hebben, in de zin van vrijmoedig zijn. Paulus zegt dat de zekerheid van het opstandingslichaam, gegarandeerd door de inwoning van de Heilige Geest, hem te alle tijden, ongeacht de omstandigheden, vol goede moed maakt. Weet u, de wetenschap en de verwachting dat hij op een toekomstige dag een nieuw levenshuis zal betrekken, gaf hem houvast, grip op het leven, fundament. Motiveerde hem om te volharden, onverschrokken, in de navolging van de Heiland. God zal hem een nieuw, eeuwig, verheerlijk lichaam geven, vast en zeker. Dat gaf hem moed. Dat gaf troost. Dat motiveerde hem. Kijk, die goede moed is niet afhankelijk van de omstandigheden. Dat was het niet bij Paulus en dat zou het ook bij ons niet moeten zijn. 'S Morgens opgewekt opstaan en vol vertrouwen de dag tegemoet gaan, in de wetenschap dat de Heer met je is, dat is niet afhankelijk van de genegenheid van je echtgenoot of een compliment van je werkgever of van opspelende reumatiek of financiële zorgen. Nee, altijd vol goede moed zijn is onafhankelijk van de omstandigheden. Het is een vertrouwen dat geworteld is in de zekerheid dat wij op een toekomstige dag, en dat is eigenlijk morgen al, in een onsterfelijk, onaantastbaar, onverwoestbaar, verheerlijk lichaam bij de koning van de kerk zullen zijn. Maar ja, in het Heren nu moet je het nog wel met die oude tent doen. En daar gaat Paulus nog wat dieper op in vers 6. Hij zegt, wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heer, want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Het inwonend zijn duidt op thuis zijn, bij je eigen gezin en familie. Het woord uitwonend zijn duidt op in de vreemde zijn, weg van huis en haard. Weet u, ik kan niet zeggen hoe blij ik ben om na een paar dagen van huis te zijn geweest, om weer thuis te komen. Wat is er fijner, wat is er vreugdevoller dan om thuis te komen. Thuiskomen is geweldig. Jeroen heeft dat al mogen ervaren. Hij leefde bijna elke dag met dat verlangen. Thuis komen bij zijn Heer, zijn God. Paulus zegt hier, zolang wij in dit aardse lichaam thuis zijn, zijn we ver van ons ware thuis. Zolang wij in ons oude levenshuis gesitueerd zijn, zijn we nog ver weg van ons ware thuis. Natuurlijk. Op geestelijke wijze, door de inwoning van de Heilige Geest, zijn we dicht bij de Heere. Maar de Heere is in zijn verheerlijke opstandingslichaam in de hemel en wij zijn nog op aarde. En daarom dat wij Heere nu door het geloof het uitzicht hebben op het hiernamaals. Het is het geloof dat een vaste grond is van de dingen die men hoopt en een bewijs van de dingen die men niet ziet. Wij kunnen hier en nu onze heiland nog niet zien. Misschien mag je hem deze middag ontmoeten in de gedaante van zijn woord. Toch leven wij door het geloof in gemeenschap met hem. En de dag is aanstaande dat ons geloof aanschouwen wordt. We zullen de Heere zien, of bij de opname voor de gemeente, of op de dag dat wij ontslapen. Wat dat betreft, je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn als kind van God om te sterven. Daar hoef je niet ongerust van te worden, of door van je stuk te raken. Sterven is voor een kind van God thuiskomen bij Abba. Dat is wat Paulus hier zegt. Lees maar mee in vers 8. Maar we hebben goede moed. We hebben er meer behagen in. Om uit het lichaam uit te wonen, meer behagen en bij de Heere in te wonen. Of zoals het er letterlijk staat, wij zijn vol goede moed en verkiezen uitwonend te worden. We verkiezen uitwonend te worden uit het lichaam, inwonend bij de Heere. Want dan ben je thuis. Dat is wat je verkiest. Heerlijk om thuis te komen. Er staan je geliefden op de uitkijk. Als je het zou mogen zeggen, kies je er toch voor om naar huis te gaan, naar de Heere. Jouw hartenklop, je ademtocht, jouw God, je schepper, het licht in je ogen, de grond onder je voeten, je toekomst, jouw Heere. Je zaligmaker. Weet u, de omstandigheden van het leven krijgen ons er niet onder. De tegenwerking van vijandschap van deze wereld maken ons niet bang. En door mislukking laten wij ons niet ontmoedigen. Wij volharden in de levensopdracht de taak die God ons heeft gegeven tot de dag dat Hij ons roept. Het ergste wat ons kan overkomen is dat we overlijden. Dat is het ergste. Om vervolgens deze vergankelijke tent te verlaten. Om de glorieuze tegenwoordigheid van Jezus binnen te gaan. Te midden van je eigen familie. Ongeëvenaarde gemeenschap en liefde en aanvaarding en zegen. Dat is niet iets om tegenop te zien, dat is iets om naar uit te zien. Geen wonder dat Paulus zegt, we hebben er meer behagen in, we begeren te meer. Ziet u hoe sterk hij dat zegt? We zouden liever uit dit aardse lichaam verhuizen. Ken je daar iets van? Als je Jezus kent, hè, als je zalig maken, dan ken je daar iets van. Wanneer je leeft in een vertrouwelijke omgang met de Heer, dan ken je daar iets van. Dan begrijp je ook wat Alexander Rock zojuist over Jeroen heeft verteld. Dan kun je dat niet parkeren als dromerig. Maar dan weet je waar hij het over heeft. Dan verkies je te staan nu reeds op de drempel van het huis van jouw God. Dan te verblijven in de tenten van de goddelozen. Ja, Paulus geeft de voorkeur aan het verblijf bij de Heer. Omdat het iets is om naar uit te kijken. Wat een troost dat Jeroen thuis is. Paulus zegt in Filippenzen 1, Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. En Jeroen kon dat Paulus van harte nazeggen. Oh ja, hij genoot van zijn studie en het werk in de gemeente en de woordverkondiging. En toch, hij ging liever naar huis. Het was bijna een refrein de laatste weken. Want wat hem betreft kon hij elk ogenblik naar huis geroepen worden. Hij vertrouwde er vast op dat de Heere in de noden van zijn geliefde ouders zou voorzien. Natuurlijk, gemeente, er zijn tranen, er is verdriet. Dat is niet meer dan normaal. Wij missen hem. Het is alsof er een gat in je leven is geslagen. Maar dat verdriet wordt doortrokken met de vreugde van de hemel, wetend dat hij meer levend is dan jij op dit moment. Hij leeft meer dan jij op dit moment, omdat hij in de directe tegenwoordigheid is van Jezus. Eindelijk echt thuis, daar waar hij wilde zijn. Ja, als je geliefde komt te overlijden, dan huil je. We mogen rouwen, die tranen zijn goed en gepast, zeker. Maar we zijn niet bedroefd zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want wij weten waar onze geliefden zijn. Hoe zou je te neergeslagen kunnen zijn over iemand die veilig thuis is gekomen? Je belt je kinderen soms op en dan vraag je, zijn jullie veilig thuis gekomen? Dat wilde ik alleen maar even horen. En we mogen dat vanuit het evangelie deze middag horen. Hij is veilig thuis. Dat wilden we alleen maar even horen. Omdat hij geborgen is in Jezus. Mogen God ons alle troosten met het juiste perspectief op het ontslapen van een kind van de levende God. Ik zeg dat niet in eerste instantie om u op te monteren. Ik zeg dit in eerste plaats omdat het woord van God dat zegt. En zo zou Jeroen dat ook gewild hebben. Het gaat hier om een eeuwige waarheid. Derde punt tot slot nog. Een derde punt, en dat is dat deze waarheid motiveert tot een de Heere welbehagelijk leven. Daarmee sluiten we af, want deze gedachte over heen gaan, inwonend, over de opname, de opstanding, een verheerlijk lichaam, al deze dingen bepalen Paulus bij iets wat kort na de opname zal plaatsvinden en wat hij hier in vers 10 noemt, de rechterstoel van Christus. Ten tijde van de rechterstoel van Christus hebben wij allemaal, dat wil zeggen alle gelovigen in Christus, een verheerlijk lichaam ontvangen. Voor de rechterstoel van Christus worden wij beoordeeld op wat wij gedacht, gezegd en gedaan hebben toen wij nog in deze aardse tent woonden, zoals dat thans voor u en mij nog het geval is. Lees maar mee, vers 9. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om de Heere welbehagelijk te zijn. Dat woord eer, gemeente, dat betekent feitelijk eerzuchtig, ambitieus, begeerig. Met andere woorden, het is als kinderen van de levende God onze ambitie om te alle tijden de Heere welbehagelijk te zijn, om hem te verblijden, hem te eren. En dat betekent dat we in het hier en nu in woord en daad de Heere aangenaam zijn. Dat de Heere toch over je doen en laten zal zeggen, dat behaagt me, dat bevalt me, is me wel behagelijk. Zoals de Heere bij de doop van de Heere Jezus zei, deze is mijn zoon, de geliefde, in hem heb ik een welbehagen. Zo zou de Heere dat ook over zijn gemeente, over u en mij behoren te kunnen zeggen. Dat was ook de ambitie van Jeroen, hè. Om tot eer en vreugde van God te leven. Hij was alles behalve een man-pleaser. Hij was erop gericht om God te behagen. En waarom dan? Nou, natuurlijk uit dankbaarheid voor de verlossing. En ook omdat het ons als schepselen past om onze schepper en koning te behagen. Maar let op hoe Paulus bij deze gelegenheid dit motiveert. Hij zegt in vers 10, want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Ja, gemeente, dan komt het erop aan. Dat wordt voor ons christenen de grote beoordelingsdag. We zullen openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Dat betekent openbaar, onthuld, zichtbaar, bekend. Het zal in het licht geplaatst worden. Alles, lang niet alles wat we in het hier en nu doen, wordt in het hier en nu bekend. We hebben geheime motieven, soms dubbele agenda's. Geheime verlangens en ambities waar niemand iets van weet. Maar op die dag, straks, voor de rechterstoel van Christus zal alles zichtbaar worden. Ons hele leven zal aan het licht komen. Alles wat we ooit gedacht en gedaan hebben. Voor de rechterstoel van Christus, zegt Paulus, dat is het woord bema. Dat is het podium, de verhoging voor een rechter van waar recht gesproken wordt. Waar ook de overste van een leger zijn troepen inspecteerde en beloonde of vermaande. Waar ook de officials van de Olympische Spelen zaten. Voor waar de winnaars met de krans of de kroon werden gehuldigd. De bema, de rechterstoel. Paulus zegt, de dag komt dat Christus op de bema zal zitten. En alle gelovigen in Christus, elk waar kind van God zal voor hem verschijnen. Niet om gezamenlijk en tegelijk geoordeeld te worden. Nee, er staat op dat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Let op, de Heer is ons wat dit betreft natuurlijk helemaal niets verplicht. Zelfs de beloningen die hij geeft is genadeloon. Deze beloningen staan in directe verhouding tot wat wij in ons aardse lichaam gedaan hebben. Ik veronderstel vanaf de tijd dat wij door de Heilige Geest zijn wedergeboren. Met andere woorden, de praktijk van ons christelijke leven is de basis voor deze beloning. Niet de orthodoxie, maar de orthopraxie is de basis voor de beoordeling voor de bema, de rechterstoel van Christus. Gemeente, dat betekent dat onze gedachten, woorden en daden, alles zichtbaar wordt in het licht van deze rechter, Jezus. Het zij goed, het zij kwaad. Dat woord kwaad was beter vertaald met waardeloos, ondeugdelijk, van geenerlei waarde. Mag ik je vragen even heel concreet nu, als toepassing, hoe leef je nu op dit moment? Hoe ga je met je lichaam om? Is datgene wat je tot nu toe gedaan hebt vanuit Gods perspectief waardevol of waardeloos? Eerdaags, het leven is als een weverspoel, als een bloem in het veld. Eerdaags sta je voor die bema. Zul je beloond worden voor wat de Heere wel behagelijk was, of zul je beschaamd staan en schade lijden? Nou, daarom dat Paulus zegt in vers 9, dat het zijn eer, zijn ambitie is om de Heere wel behagelijk te zijn, om hem lief te hebben, om hem te eren, om hem te gehoorzamen. Dat was bij alles wat hij deed zijn drijfveer. Dat is niet over de top, dat is niet overdreven, dat is niet overgeestelijk. Daarmee kun je het niet parkeren. Dat is normaal. Wanneer je leeft in de greep van Jezus. Zijn liefde voor jouw leven. En het is ook helemaal niet zo moeilijk om te ontdekken wat de Heere wel behagelijk is. Daar kun je zijn woord zo op nalezen. Daarom dat het woord van de Heere rijkelijk in ons moet wonen. Zodat wij ons leven naar die maatstaf inrichten. Zodat wij staande voor de rechterstoel van Christus genadeloon ontvangen. Jeroen, zijn liefde voor de Heere en voor alle die hem toebehoren was ontroerend en kostbaar voor een ieder die hem ontmoette. Jeroen, ik heb hem leren kennen als een echte volgeling van de Heere Jezus, die in liefde en bescheidenheid gediend heeft. Weet u, hij had een grote zorg voor de gemeente van de Heere Jezus Christus. Grote zorg voor de kerk. Hij heeft mij en vele anderen bemoedigd en verrijkt met goede adviezen. In al zijn jonkheid was hij een voorbeeld, een rolmodel van onverschrokken trouw, dienstbaarheid en radicale navolging. Met groot respect en liefde gedenk ik hem. Het is mijn persoonlijk verlangen om op een dag onze Heer Jezus Christus te horen zeggen wat Jeroen al gehoord heeft. Goed gedaan, goede een trouwe slaaf. Ga in de vreugde van uw Heer. Wat geweldig als je zo de heiland tegemoet mag gaan. Tot besluit. Wanneer je enigste kind komt te overlijden, is dat volgens de Bijbel het bitterste verdriet wat een mens kan overkomen. Lieve vader en moeder van Jeroen, wat moet er een zwaard door jullie hart gaan. Als meelevende omstanders klungelen wij met woorden om ons meeleven te uiten met jullie bijna ondraaglijk verlies. We zijn verbijsterd en met stomheid geslagen. Toch wil ik jullie hier en nu herinneren aan die andere ouder vader. Die hemelse vader. Die zijn enigste zoon gegeven heeft. In de dood. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. De hemelse vader weet als geen ander waar jullie doorheen gaan. Hij heeft het zelf ondervonden. Wat voor onpeilbare pijn moet er door zijn hart gegaan zijn toen wij zijn geliefde, volmaakte, zonderloze zoon afwezen, bespotten, geeselde, kruisigde. Hij gaf zijn liefste voor ons, zondaren, vijanden. Vader en moeder van Jeroen, zoek je troost bij de hemelse vader. Onze gebeden zijn met jullie. Gemeente Jeroen heeft, overtuigd van zonde, zijn vertrouwen gesteld op de Heer Jezus Christus als zijn persoonlijke zondeverlosser en Heer. Zoals velen van u weten, brandde er sindsdien in hem een heilig evangelievuur en hij verlangde ernaar om anderen aan de Heer voor te stellen. Zoals u gehoord heeft, had hij aanstaande zondag bij ons in de Reformatorische Baptistengemeente in Overberg zullen voorgaan. De preek die hij had willen houden, vonden wij op zijn bureau in zijn kamer deze week. De tekst van de prediking was Romeinen 8, 3 vers 28, waar Paulus zegt, wij komen dus tot deze slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken der wet. Sola gratia, door de genade alleen. Jeroen eindigt de verkondiging met deze woorden. Dit zijn zijn laatste gepreekte woorden. En daarom, mannen en vrouwen, luister aandachtig. Hoor de woorden van Jeroen, de dienaar van het goddelijk woord. Ik citeer, God vraagt en smeekt je niet om je bekering, hij eist het. Bekering is geen suggestie, geen vriendelijk verzoek, maar een goddelijk bevel. Echter, God heeft aan zijn gezanten het woord van de verzoening gegeven. Ik, en daarmee bedoelde Jeroen zichzelf, ik ben dan ook een gezant namens Christus, alsof God zelf door mij smeekt. En namens Christus mag ik u en jou smeken. Laat je met God verzoenen. Laat jezelf met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij, God, voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Amen. Zingen wij nu met elkaar van lied 44. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Ik stel voor dat we dat staande doen. Thank you. Laten wij samen danken. Wij willen u danken voor uw enige Zoon. Wij willen u danken voor de Heere Jezus Christus. Dat Hij in deze wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. We zeggen u dank dat u hebt ingegrepen in het leven van Jeroen. Dat hij u mocht leren kennen als zijn zondeverlosser, als zijn Heer. U heeft dat heilig evangelievuur in zijn hart ontstoken en wij zijn daar alle door verwarmd. Wij zeggen u dank voor het leven van Jeroen. Wij zeggen u ook dank voor zijn ouders. Zegen hen, o Heere, nu wij met elkaar de gang naar het graf zullen maken. Maar wij zeggen u ook dank dat dit niet het laatste is. Dank u wel dat we deze middag vertroost mochten worden door uw woord. Straks zal de bazuin klinken. Zullen de graven opengaan. De zee zal de doden geven. En alle zullen in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden. Dank u wel dat de opstanding van uw kinderen gegarandeerd is door de opstanding van uw Zoon Jezus Christus. En dat ons opstandingslichaam zal zijn naar het model van uw opstandingslichaam, eeuwig, onaantastbaar, onverwoestbaar, onsterfelijk. Dank u wel, Heere, dat het geen definitief afscheid is, maar een tot ziens bij de Heere. Nog even. En dan zullen we elkaar weer zien in uw tegenwoordigheid. Dat is het zoetste van alles. Dat we straks bij u zullen zijn. Heere, bevestig uw woord in ons aller hart en leven. En als er hier een man en een vrouw is, Heere, die nog verloren is in zonde en overtredingen, wordt hem of haar dan te sterk. En trek hen tot u, Heere. Opdat er geen man, geen vrouw, die hier deze middag aanwezig is, verloren zal gaan. Heere, wij bidden u zo om veel genade. En wij zeggen u dank. Dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat u dat bent, de Alfa en de Omega, de eeuwige God. Wij eren en aanbidden u en zeggen u dank. Ga ons voor, Heere. Wij bidden u in Jezus' naam. Amen. Wij hadden afgelopen zondagmiddag een doopdienst, een heilige samenkomst. Als gewoonte hebben wij om als laatste met elkaar te zingen Lichtstad met uw paarlenpoorten. Soms gaat de hemel in de gemeente dan even open. Soms hou ik mijn mond en luister ik alleen maar hoe uit vele jonge kelen dit lied vol geloof en overgave wordt gezongen. Ook Jeroen heeft dit zondagmiddag uit volle borst gezongen. Ik denk dat hij vol van de Heere was. Zoals wij alle vol van de Heere waren op die bijzondere zondagmiddag. Wij gaan nu met elkaar dit lied zingen. En ik wil u uitnodigen om dat staande te doen en wel op de toppen van onze longen. Om daarmee ons geloof in de Heere te belijden. En dat geweldige uitzicht wat we uitgenade door het geloof hebben ontvangen. Lichtstad met uw paarlenpoorten. Wonderstad zo hoog gebouwd, nimmer heeft men op deze aarde ooit uw heerlijkheid aanschouwd. ontvangt u de zegen van de Heere. De Heere zegene en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede, totdat Jezus komt. Amen. Gaat u zitten. Dan mag ik nu de moeder van Jeroen uitnodigen om een dankwoord te spreken.
Jan, mijn man en ik vinden het fijn dat u met zoveel in deze dankdienst bent gekomen en bij hebt willen wonen. We willen in ieder hiervoor hartelijk dank zeggen. In het bijzonder willen wij de afvaardiging van de Theologische Universiteit Apeldoorn, het Baptistenseminarie, wat eerst Barneveld was, maar sinds kort Amsterdam, en de Internationale Theologieopleiding ten deel in Bad Hoeverdorp bedanken voor de contacten en de studie die Jeroen bij jullie heeft gevolgd. We willen de Baptistengemeente Siloam te ere, met name dominee Horius, bedanken dat Jeroen zijn stage daar heeft mogen doen. Onze familie willen we bedanken voor de hulp en steun die we hebben ontvangen. De heer Langkamp en zijn team bedanken we voor de goede begeleiding en zorg. De studenten van de opleidingen, met name Maurits, Gerbert en Rudy, voor de fijne en leerzame gesprekken. Als laatste willen wij de broeders en zusters van de Reformatorische Baptistengemeente Heuvelrug bedanken voor de fijne en goede tijd die Jeroen bij jullie heeft genoten. Tevens de hartelijkheid die Jeroen ook in jullie gezinnen heeft ontvangen. Hij werd vaak uitgenodigd om te komen eten. Hij vond dat geweldig. Hij was graag bij jullie. Hij zei heel vaak tegen ons in huis: het zijn zulke fijne mensen daar en ze zijn zo gastvrij. Dat heeft hem heel goed gedaan. Alexander Roks willen wij als zeer goede vriend van Jeroen bedanken voor het in memoriam dat is uitgesproken. En Rosalie ook voor alle fijne contacten die hij bij jullie thuis heeft gehad met de kinderen. Ook willen we dominee Ezega bedanken voor het woord dat deze middag gebracht is van onze hemelse Vader. Ook dank dat u en de broeders ons deze week zo trouw hebben bezocht en bijgestaan. God alleen de eer. Dank je wel.
Straks na het uitdragen, dan krijgt u een teken van de koster en dan kunt u op eigen gelegenheid voor de rouwstoedaan naar de begraafplaats gaan aan de Vriezeveenseweg. Het is, als u de Vriezeveenseweg oprijdt, is het een 500 tot 600 meter is het aan de rechterkant. Dus dan voor degenen die niet bekend zijn, aan de Vriezeveenseweg is de begraafplaats. En daarna zullen we dan Jeroen begraven en dan zullen alleen de mensen van ver, naast de familie, de broers en de zussen, schoonzus en zwagers, die worden dan uitgenodigd mee te gaan naar hiernaast, naar Hebron, waar u dan nog een koffietafel wordt aangeboden. Dan wil ik nu de dragers naar voren verzoeken. En zoals de liturgie het aangeeft, zal de organist spelen tijdens het uitdragen U zij de glorie. En mag u daarbij verzoeken om voor zover mogelijk te gaan staan.